Laten wij samen gaan naar Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4. Een kort vers. Laten we dit samen hardop lezen. Filippenzen 4, vers 4. En de Bijbel zegt ons 1, 2, 3. Verblijf u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijf u. Nog een keer. Verblijf u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijf u. Zeg aan uw persoon naast u. Ik ben een blij persoon.
Amen.
Neem de plaats. Amen, amen. Ik hoor uw blijdschap. Ik hoor uw blijdschap. Goed zo. Wij zijn niet een gemeente van lange gezichten. Amen. We zijn een gemeente van blijde gezichten. U weet wel, op uw mobieltje sturen wij heel vaak smileys. Oh, lachende gezichten. Nou, dat is goed. Houd het zo. En de Bijbel zegt ons, verblijf u. En als u het goed leest, dan is het een bevel. Het is niet een, ja, je mag blij zijn. Nee, het is een bevel. Het is een bevel. Als u mij ziet hier, met een lang gezicht, moet je maar zeggen, nou, ga maar even zitten, broer Tim. Misschien heeft u rust nodig. Maar wees verblijf in de Heere God. God schiep de mens met blijdschap in zich. Is dat niet geweldig? God schiep u en mij met blijdschap in ons. Dus Adam en Eva, kan me voorstellen, waren blijde mensen. Ze hadden een relatie met God. God had een gezag gegeven over de ganse aarde. Adam had genoeg te doen, dieren een naam te geven. En ze arbeidden allebei voor God. En het ging allemaal gepaard met blijdschap. Dus als wij kijken hoe heeft God de hemel en aarde gecreëerd. God heeft de Bijbel gezegd ons met vreugde, met liefde. En zo heeft Adam en Eva ook die liefde en blijdschap ervaren in hun leven. God schiep de mens met blijdschap. Het is niet de bedoeling geweest van God dat wij verdrietig zijn, dat wij gebroken zijn. Het waren niet Gods intenties. God had bedoeld dat wij een blijde relatie met hem hadden en hebben. Nou, heb je zonde. De zonde bracht ellende. De zonde bracht gebrokenheid. Adam, waar ben je? De zonde bracht gebrokenheid in het leven van mensen. Adam begint zijn vrouw te beschuldigen. Eva begint de slang te beschuldigen. En er was geen harmonie en eenheid meer. Ellende bracht pijn in het leven van mensen. Zonde bracht verdriet. Droefenis in het leven van mensen. Dat is wat de gevolgen zijn van zonde. Maar God zelf creëerde de mens met blijdschap. Blijdschap kun je niet vinden. Ja, mensen proberen het te vinden. Blijdschap kun je niet vinden. Blijdschap is een vrucht. Blijdschap kunt u alleen maar vinden als u een relatie heeft met Jezus Christus. Kunt u aan mensen zeggen? Zijn er personen die dat ervaren hebben? Door een relatie te hebben met Jezus, ervaar ik blijdschap. Dus als ik alleen maar blijdschap zoek, los van Jezus, dan zeg ik aan u, u kunt het niet vinden. U zult teleurgesteld thuiskomen, maar blijdschap is een gevolg. Ja, dat komt voort. Blijdschap is een spontane reactie op wie God is, wat hij gezegd heeft in zijn woord en wat hij voor ons heeft gedaan. Blijdschap is een spontane reactie. Heer, wat bent u goed. Heer, wat bent u geweldig groot. Het is een spontane, het is niet gedwongen, maar iets wat voortkomt uit ons. Nou, het verschil tussen blijdschap en geluk. Er zijn mensen die zoeken geluk. En ik heb van de week dat woordje geluk opgezocht. Vandaar kom je het woordje geluk? He, je hebt een oud-Germaans woord en daar vandaan komt dat woordje geluk. We denken ook aan het Engels woord luck. Aan lucky. Luck heeft ook te maken met toeval. Maar blijdschap is geen toeval. Blijdschap kun je zelf krijgen tijdens een storm in je leven. Dat je weet, God is met mij. We hebben gezongen nooit meer, nooit meer. Nooit meer alleen. Nou, dat is een wetenschap. Heer, ik ben misschien wel in mijn storm. Ik ben misschien wel midden in mijn strijd. Maar ik weet, u bent met mij. Dat geeft blijdschap. Dat geeft vreugde. Blijdschap kun je dus in alle omstandigheden vinden. Ook al ben je diep in een put. Heer, mijn blijdschap hangt niet af van situaties. Mijn blijdschap hangt af van uw aanwezigheid in mijn leven. Dat is van groot belang. Maar deze boodschap willen wij kijken naar twee punten. De blijdschap in Jezus. Sommige mensen denken vaak dat Jezus nooit kan lachen of niet blij kan zijn. Sommige mensen denken dat hoe somberder je bent, hoe vromer je bent. Oh, wat ben jij somber? Je moet vast een goede christen zijn. Maar somberheid heeft niets te maken met het volgen van Jezus. We zien het ook in het leven van Jezus. De blijdschap. De blijdschap van de gelovigen. Hoe zit het met de blijdschap van ons? En wat doet het, die blijdschap in ons leven? Nou, laten we kijken bij punt 1. De blijdschap die wij vinden in Jezus Christus. De Bijbel spreekt over de vrucht van Gods Geest. Als er iemand is die de vrucht van de Heilige Geest bezat, dan was het Jezus Christus. Hij bezat de Heilige Geest. En hij is afkomstig van God. En hij is God zelf. De Zoon van God. En Galaten 5 spreekt van de vrucht van de Geest. Als wij de Geest ontvangen in ons leven, dat nieuw leven, dan gaat het ook gepaard met de vrucht van Gods Geest. Namelijk liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit zijn dingen die we in een heel ons leven moeten gaan ontwikkelen. Vrucht moet ontwikkelen. Het is eerst onrijp en dan moet het gaan rijpen. En de vrucht van de Geest moet aanwezig zijn in ons, van Gods Geest plaats die vrucht in ons. Dus Jezus bezat de vrucht van Gods Geest. Daarnaast laat de Bijbel ons zien dat Jezus verlangen was dat zijn blijdschap ook in zijn discipelen gevonden zou worden. Dus die discipelen kwamen uit een heel andere wereld dan die van Jezus. En Jezus kwam om en riep hen. En zij volgden Jezus, maar Jezus had een diep verlangen. Namelijk dat de blijdschap waarmee Jezus gekomen was, dat ook die blijdschap in zijn discipelen gevonden zou worden. In Johannes 15, vers 9 zegt Jezus: zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Nou, als je daar niet blij van wordt, dat weet ik niet. Heb ook ik u lief gehad. Is dat niet geweldig? Jezus zegt: ik heb zoals de Vader mij lief heeft gehad, heb ik ook u lief. Halleluja. Blijf in mijn liefde. En dan zegt Jezus: als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, met het doel, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Oftewel dat uw blijdschap volmaakt zal zijn. Niet een beetje blijdschap en dan heel veel zorgen en verdriet en droefenis. Nee, maar dat uw blijdschap volkomen volmaakt zal zijn. Is dat niet geweldig? Ik heb vaak aan mensen gezegd: als ik niet met blijdschap God zal dienen, dan zal ik 29 jaar niet volhouden om hier te staan. Om me te voor te bereiden, om u dingen te leren. Het is de vrucht van Gods Geest die mij gaande houdt. Ik ben afhankelijk van God zelf. Wij zijn afhankelijk van Gods Geest. Een thermometer is ervoor om de hitte te meten. Nou, blijdschap is ook een meetgraad. U kunt kijken hoeveel van Christus is in mij. Ben ik blij met zijn liefde? Ben ik blij met mijn relatie met de Heere God? En hoe meer wij hem lief hebben, hoe meer wij hem gaan zoeken. Amen. Hoe meer wij hem gaan zoeken. Nou, Jezus bad dat zijn blijdschap in de discipelen gevonden zou worden. Niet alleen maar dat wij spreken over blijdschap. Niet dat wij alleen maar vandaag in deze dienst hierover hebben en een punt. Volgende keer gaan we met een ander thema aan de slag nemen. Maar dat dit, alles wat wij leren, dat wij dat ook terugvinden in ons leven of daaraan werken. Johannes 17, vers 13 zegt ons: maar nu kom ik naar u toe, bid Jezus tot zijn hemelse Vader, en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Wiens blijdschap? Jezus blijdschap. In wie? In ons. Jezus blijdschap, niet mijn eigen blijdschap, maar Jezus blijdschap in ons. En dat maakt de dingen anders, als wij de blijdschap van Jezus in ons hebben. Dus Jezus kan niet zijn blijdschap geven aan anderen, als hij niet zelf die blijdschap bezit. Dus daar is ware, volmaakte blijdschap in Jezus Christus. Gods koninkrijk is niet een koninkrijk van tirannie. Jezus zegt: ik ben God en jullie moeten maar luisteren. Maar het is een koninkrijk van relatie, een koninkrijk waar zijn blijdschap stroomt. En hoe geweldig is dat? Als je onderdrukt wordt, we denken aan Noord-Korea, Je gehoorzaamt wel de leider, maar je moet het, want anders ga je eraan. Maar in Gods koninkrijk gaat het heel anders aan toe. Hij leidt ons in met zijn liefde. En daar is blijdschap in ieders hart. Amen. Er waren verschillende redenen waarom Jezus het kruis kon verdragen. Het zwaarste in het leven van Jezus was de zonde van de mens op zich nemen. Als u een zware taak hebt te volbrengen, wat houdt u dan staande om uw zware taak te volbrengen? Dit is het zwaarste wat Jezus kon doen. Onze zonde, onze ongerechtigheden, mijn vuil, onze vuil, op zich nemen. Hoe is het mogelijk dat Jezus daartoe in staat was? De Bijbel zegt, hij is heilig, hij is zonder zonde, volmaakt dus. En toch dat hij ons vuil op zich wil nemen. Er zijn verschillende redenen waarom hij dat kruis kon verdragen. Dat vinden we in Hebreeën 12 vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Hebben we ons oog gericht gehouden op Jezus? De leidsman en voleinder van het geloof. Dus hij maakt ook ons geloof voleinder. Dus ons geloof moet ook groeien, net als blijdschap. Zo moet ons geloof ook groeien. Hij is de voleinder van het geloof. Als wij, zoals we ooit eerder hebben bekeken, je hebt verschillende soorten geloof, klein geloof, geen geloof of groot geloof. Zo is God, Jezus Christus, degene die ons geloof volmaakt. Hij heeft om de vreugde, een ander woord voor blijdschap, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Jezus keek niet naar het hier en nu, maar hij keek naar het bijstand naar het vooruitzicht. Als mijn taak is volbracht, wat een vreugde. Als mijn taak is volbracht, als de zonde is overwonnen, als de dood is verslagen, wat een heerlijkheid. Jezus keek vooruit. En dat is eigenlijk het geheim van alles wat wij doen in het leven. We kijken naar ons leven, de Satan maakt het zwaar, de wereld maakt het zwaar, onze oude mens maakt het ons zwaar. Maar laten wij kijken vooruit. Laat ons kijken vooruit wat ons daar te wachten staat. Jezus Christus komt terug. Amen. Jezus komt. En zo heeft Jezus om de vreugde die in hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij kijkt niet naar het nu en heden, maar hij kijkt vooruit. Eens zal ik de mensen die verloren zijn bij mijn hemelse vader terugbrengen. Eens zal het hersteld zijn, die relatie. Eens zal ik weer terug zijn en zitten aan de rechterhand van mijn vader. Dat is vooruitzicht. En dat hield hem aan het kruis. Hij komt van het kruis stappen, zoals mensen zeggen, red jezelf en red ons. Jezus had dat gekund. Het was de verlossing, zijn missie en de verheerlijking van zijn vader die hij voor ogen had. Dus ook wij, als wij een zwaar kruis hebben te dragen op dit moment, laten we kijken naar onze overste leidsman, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Heer, hoe heeft u uw kruis gedragen? Hoe heeft u uw lijden overwonnen, Heer? Laat mij leren van u. En dat maakt niet uit wat u en ik meemaken. Het maakt niet uit. Het beste moet nog komen. Amen. Hier op aarde, zoals sommige mensen zeggen, het is als een hel. Ik ga door een hel. Maar het beste moet nog komen voor een ieder van ons. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat? Amen. Het beste moet nog komen. We denken, Heer, is dit alles? Is dit alles wat mijn relatie met u zal bieden? Het beste moet nog komen. Eens komt Jezus voor zijn bruid, de gemeente. De gemeente wordt getypeerd als een bruid. Jezus is de bruid, en hij komt voor ieder van ons. Ja, dus als wij ons huwelijk gaan voorbereiden, moet het gepaard gaan met blijdschap. Heer, ik kijk uit naar uw komst. Ja, als wij ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus, dan moet dat een diep verlangen brengen in ons. Heer, ik wil dingen laten om juist alleen maar tot u te behoren. Ik wil u op mijn eerste plaats zetten. Ik wil u de eer geven. En Openbaring 19 zegt ons, vers 7, laten wij blij zijn. Laten wij blij zijn. Waarom? En ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want Want, nogmaals, laten wij blij zijn. Heere God, de strijd is zwaar. De Bijbel zegt, ongerechtigheid zal toenemen. Maar de Bijbel zegt gelijkertijd, laten wij blij zijn. En ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw, dat is de gemeente wereldwijd. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Behoort u tot die bruid. De Bijbel zegt, die vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zij doet iets. Zij is niet passief bezig, zij is actief bezig. De gemeente is een gemeente die in ontwikkeling is. Heer, ik strek mij uit naar u. Ik wil leven in dat licht van uw komst. Ik wil leven als Jezus terugkomt, dat ik sta behoren tot die gemeente. Zonder vlek en rimpel. Dat ik tot die gemeente mag behoren. Het beste moet nog komen. Amen. En als Jezus voor de eerste maal is gekomen, in Bethlehem, Ephrata, gelegd in een kribbe, zo zal hij ook komen voor de tweede maal. Laat mij niet vergeten, de eerste maal, toen Jezus kwam, waren alleen maar single herders. De geleerden wisten, te zeggen bijvoorbeeld aan de wijzen uit het oosten, waar de Messias geboren zal worden. Maar niemand kwam. Dus de religieuze wereld bleef weg. Wie er kwamen, waren herders. Mensen uit het oosten, wijzen uit het oosten, die Jezus kwamen aanbidden. Maar waar waren de anderen? Dat is de vraag. Waar een handjevol mensen. Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik geloof vinden op aarde. Dat is dan de tweede komst. Als ik terugkom, zal ik geloof vinden op aarde. Wel, laten wij blij zijn. Heer, ik werk aan mijn bruiloftskleed. Heer, ik werk aan mijn relatie met u. Dat mijn relatie met u alleen maar sterker zal worden. Maar ik weet, u komt voor mij. U komt voor uw bruid. Amen. Nou, kijk vooruit. En besef dus dat het beste nog moet komen. Uw pijn, uw verdriet, uw verslagenheid is niet het einde. Het einde moet nog komen. Kunt u amen zeggen? Johannes 14 zegt, laat uw hart niet in beroering raken. Soms raken wij in paniek. Hoe is het met mijn toekomst? Waar zal ik zijn voor de eeuwigheid? En als we in Christus zijn, hoeven wij ons niet zorgen te maken. Laat uw hart, zegt Jezus in Johannes 14, vers 1, niet in beroering raken. U gelooft in God? Geloof ook in mij, zegt Jezus. U vertrouwt op de Heere God, vertrouw ook in mij. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Misschien heeft u geen eigen huis hier op aarde. Maar ik ga een heen op mijn vader. Ik maak een plaats voor u. Dat God zegt, dit behoort jou toe. Is dat niet geweldig? Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Hoeveel personen zijn er hier? God heeft een huis, een plaats voor ieder van ons. Voor ieder van ons. En daarom zeg je, laat je hart niet in beroering raken. Heer, hoe en wat? Jezus zegt, laat het aan mij over. Je vertrouwt op God, vertrouw ook op in mij. Gaat u voor dat eeuwig te huis? Alles gaat verloren in deze wereld. Alles gaat verloren. Maar laten wij gaan voor dat eeuwig te huis. Heer, waar u bent, waar wij u mogen aanbidden en groot maken. Goed, vers 3 zegt, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Geweldig. En als ik heen gegaan ben, hij heeft alles klaargemaakt voor u en voor mij, zegt dan, kom ik terug. Zijn belofte is ja en amen. Kom ik terug en zal u tot mij nemen. Heer, hier ben ik, hier zijn wij. We kijken uit naar uw geweldige komst. Nou, dat brengt ons bij de tweede plaats. Hoe zit het met onze blijdschap? Het was Jezus' gebed en zijn verlangen dat zijn discipelen, zijn volgelingen, ook u en ik, dat wij die blijdschap kennen in ons leven. Want dat die blijdschap van Christus doet namelijk iets met ons. Filippenzen 4 zegt nogmaals, verblijd u altijd in de Heer. Niet soms, maar altijd. Dat is de kunst. Om altijd blij te zijn, ja, dat is... Soms denk ik dat God vraagt het onmogelijke van mij. Maar verblijd u altijd in de Heer. Daar zit het geheim. Niet alleen maar blij zijn, maar verblijd u altijd in de Heer. Wat betekent dat? Dat betekent, Heere, ook. Hoe verwond ik ook ben, hoe zwaar ik het ook heb, hoe groot de tegenslagen ook zijn, ik verblijf mij in u, want ik weet, u bent groter dan mijn zorgen. U bent groter dan mijn pijn, u bent groter dan mijn verdriet. U bent groter dan mijn gebrokenheid. Dus in God, in Jezus Christus, kan ik verblijd zijn, want ik weet, mijn Vader kan mijn situatie aan. Amen. Het kunt zeggen, mijn Vader kent mijn situatie en hij is degene die mij draagt en mij die de oplossingen schenkt. Ik zeg het opnieuw, zegt Paulus, verblijd u nogmaals. Het is een bevel. Het is een gebod. Kijk, de Bijbel spreekt ons niet van de 10 verboden, maar dat zijn 10 geboden. Wat wij moeten doen, namelijk wees verblijd. Dat betekent, Heer, ik vertrouw op u. En daarom kan ik blij zijn. Vertrouwt u op de Heere God vandaag? Daarom kunt u blij zijn. Ik vertrouw, en als wij niet verblijd zijn in de Heere, zeg je, God is niet in staat om mij te helpen. God is niet in staat om mijn gebeden te verhoren. En dan leven we in een leven van ongehoorzaamheid. En van ongeloof. Want je denkt, God is niet bij machten om mij te helpen. Om mij bij te staan. En dat is ongeloof. Geloof zegt, ik vertrouw op de Heere God. In al mijn situaties. Als u niet verblijd bent in de Heere, dan kunt u niemand de schuld geven waarom u niet blij bent. Amen. U kunt niemand de schuld geven. Want dat is voor jezelf. Dat zeg ik niet aan u, maar zelf, aan u, maar ook aan mijzelf. U kunt niemand de schuld geven als u niet blij bent. Dan is het uw keus om niet blij te zijn. Nou, welke dingen maken u blij? Laten we daarnaar kijken. Welke dingen in mijn leven maken mij blij? Nummer 1. Psalm 100 zegt, het is een lofpsalm. Juich voor de Heere heel de aarde. Is dat niet geweldig? Juich voor de Heere. Als er gejuicht wordt in de gemeente, zeggen de mensen, houd toch op met dat juichen. Maar de Bijbel zegt wel, juich voor de Heere. Is voor de Heere. Amen. De Bijbel zegt, vers 2, dien de Heere met blijdschap. Zijn er hier personen die de Heer met blijdschap dienen? Amen? Dan gaat het anders worden, toch? Als wij, oh ja, het is zondag, maar als ik niet kom, dan belt broeder Henry mij. En ja, dat... Nee, maar ik dien de Heer met blijdschap. Zoals ik eerder heb gezegd, ik wil niemand van u binden aan mij. Ik wil u binden aan Jezus Christus. En dat u naar Gods huis komt, niet omdat ik u getrokken heb, maar niet omdat iemand u daartoe verplicht heeft, maar dat u de Heer dient met blijdschap. Waarin kan ik verblijd zijn? In mijn dienen van God. Ik dien God met blijdschap. Want God heeft mij niet nodig, ik heb God nodig. Ik heb God nodig. Niet andersom. Heer, als u dit niet doet, dan ga ik weg van u. Ja, wie doen wij pijn? Onszelf. Heer, als ik mij dit niet geef, ga ik weg van u. Ja, je snijdt je eigen vinger. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Ziet u, de Pinkstergemeente is een gemeente van blijdschap. En het is niet de bedoeling om iedere zondag een begrafenisdienst te houden hier. Het is geen begrafenisdienst. Het is voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Je mag blij zijn in Gods huis. Amen. Je mag, dat is een bevel, zegt de Bijbel. Juich voor de Heere. Hoe is juichen? Kan iemand hier juichen op dit moment? Dat is juichen, toch? Maar als u dat doet, sommige mensen zeggen, houd toch alsjeblieft op. Maar dit is, zegt de Bijbel, juich voor de Heere. Want het is een uiting van blijdschap. Het is een uiting. Ik heb geen problemen met mensen die, net als David, zijn blijdschap uiten. Daar heb ik geen problemen mee. Want dat ze dienen, als wij God dienen in een geest, ziel en lichaam, dan gaat alles mee. Amen. We zijn geen standbeelden, of wel? Ik prijs God. Ja, ik prijs God. Nee, we zijn geen standbeelden. Maar het gaat gepaard met blijdschap. En blijdschap wordt gezien, wordt ervaren, voelen wij. Dus dit is belangrijk. Gods gebod is, dien de Heere met blijdschap. Dat is wat ik mezelf voor moet houden. Heere, ik ga u voortlezen met blijdschap. Ik ga naar uw huis. De Bijbel zegt ons, we gaan naar Gods huis met gejubel en gejuicht. Halleluja, zeggen broeder. Niet dat we in onze auto nog ruzie gaan maken met iemand. Nee, je gaat niet met spanningen in Gods huis, maar je gaat met blijdschap naar Gods huis. Nehemia 8 zegt ons, verder zei hij tegen hen dat het volk van Israël had een zware periode gehad. En nu is er een periode gekomen van herstel onder Nehemia, Zacharia. De Bijbel zegt in Nehemia 8 vers 11, verder zei hij tegen hen, tegen het volk, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heer. Het was een dag van herstel, van vernieuwing. Het herontdekken van Gods woord. Wees niet bedroefd. Nou, dat is een opdracht. Wees niet bedroefd, want God heeft alles onder controle. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Heer, ik bezit niet veel, maar ik bezit wel uw vreugde. En dat is mijn kracht. Dus ik hang mijn kracht niet aan bepaalde dingen die ik heb, want de kracht, de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dus nu begrijpen wij, dus als ik God dien met blijdschap, dan put ik daaruit mijn kracht. God geeft ons de kracht. Dus mijn relatie met God is een relatie van blijdschap en vreugde. En niet van gebondenheid, maar van blijdschap. En dat geeft ons alleen maar meer kracht. En hoe meer je God leert kennen in je leven, hoe meer je ontdekt de geheimenissen van God, hoe groter je blijdschap zal worden. Oh, wat geweldig. Ik heb weer dingen ontdekt in Gods woord. Je blijdschap neemt alleen maar toe. Dus de Heer dienen met blijdschap is niet zomaar een bevel. God weet wat Hij zegt. God weet precies wat Hij zegt. Als Hij zegt, dien de Heer met blijdschap. Want we ontvangen kracht wanneer wij de Heer met blijdschap dienen. Amen. Sommige mensen zeggen ook, als ze naar huis gaan, ik ben weer opgeladen voor de hele week. Nou, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ik heb kracht ontvangen om weer tegen een nieuwe week aan in te gaan. Amen. Dat wij ontvangen kracht terwijl wij God dienen. Nou, laten we kijken hoe Paulus zijn einde, zijn levensloop wil gaan voltooien. Dit is een voorbeeld uit Handelingen 20. Maar ik maak mij nergens zorgen over. Wow. Dat is wat Paulus zegt. Ik maak me nergens zorgen over. Sommigen zeggen, denken dat door zorgen te maken dat ze goed bezig zijn. Nee, bidden voor je zorgen, dat is belangrijk. Maar niet je zorgen maken over dingen. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Hij zegt, mijn leven is dat is niet nummer één. Dat is niet prioriteit nummer één. Dat is niet het kostbaarste in mijn leven. Hij zegt, opdat ik mijn levensloop, met blijdschap mag volbrengen. Paulus zegt, opdat ik mijn loop, als ik aan het einde kom van mijn leven, als ik daar die eindstrijd zie, dat ik mijn blijdschap mag volbrengen. Amen. Heer, dat is al hier, wat was het zwaar om u te dienen op aarde. Wat was het zwaar? Nee, maar Paulus zegt van zichzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. De christen die op een sterfbed ligt, die nog kan zeggen, Heer, dank u wel voor het leven dat u mij heeft gegeven. De christen die zijn ogen gaat sluiten, dat hij kan zeggen, dank u wel, Heer. Er was een vrouw geweest, hele leven was een christen. Want op haar oude leeftijd werd zij dement. Ze raakte haar geheugen kwijt. Ze weet niet meer wie haar kinderen waren. Ze wist niet meer wie haar man was. Ze vergat de namen. Maar er was maar één naam die nog overbleef. Dat is de naam van Jezus. Alles was ze vergeten. Alles was ze vergeten. Maar het ene was het. Jezus. 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 Wel, Paulus zegt, dit is mijn doel. Daar richt ik mij op. En aan alle andere dan Paulus, daar maak ik mezelf geen zorgen over. Mensen hebben mij gestenigd. U kunt nu zijn levensverhaal lezen. Mensen hebben hem geslagen. 40 stokslagen in één. U weet wel, de uitspraak, je moest iemand slaan. Maar Paulus is vele keren geslagen, gestraft dus. Vele keren schipbreuk geleden, vele keren in een kerker gegooid. Hij zegt, maar daar maak ik geen zorgen over. Mensen blijven maar kijken naar het verleden. Wat is mij allemaal leed aangedaan? En Paulus zegt, ik maak daar geen zorgen over. Het verleden bepaalt niet mijn heden. Maar hij zegt, ik kijk naar mijn einde, hoe ik het eindigt. Hij zegt, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En is het hem gelukt? Dat is de vraag. Is het hem gelukt, dit verlangen? Nou, we vinden dat terug. Ik maak nog even af, vers 24. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Ook zijn bediening wil hij met blijdschap volbrengen, zegt hij. En hier vinden wij zijn getuigenis toen hij aan het einde kwam van zijn leven. En hij schrijft dan aan Timotheus. 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Timotheus, maak geen zorgen over mij. Het einde komt voor mij, maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het volbracht. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Timotheus, dit is mijn blijdschap. Ik heb mijn geloof in Jezus Christus behouden. Is dat uw getuigenis? Dus ook wij dienen een doel te hebben. Hoe wilt u, hoe wil ik, hoe willen wij ons einde volbrengen? In wat voor staat willen wij ons einde volbrengen? Paulus zegt dat ik hem met vreugde mag volbrengen. Met blijdschap. En dat we onze zorgen bij Jezus brengen. Als u geen doel heeft, dan gaat u van punt A naar B, u gaat van links naar rechts. U bent teleurgesteld in de kerk, u gaat naar de andere kerk, en weer teleurgesteld, en dan gaat men door. Wat belangrijk is, wat is mijn doel? Wat is mijn eindpunt? Hoe gaat mijn eindpunt eruit zien? En als u een doel, iets als doel heeft gesteld, ik wil met vreugde de Heer dienen tot het einde toe. Laten we daaraan vasthouden. Nou, de blijdschap. Volgende, wat maakt ons meer blij? Nummer 1, het dienen van God. Maak ons blij. Heer, dank u wel dat ik elke keer bij u mag komen. Elke keer bij uw deur mag kloppen. Maar dat volgende moet eveneens een blijdschap zijn. Dit is tenminste de blijdschap die wij vinden in Jezus. In Lucas 15, namelijk het winnen van verloren. Als u Lucas 15 leest, dan leest u steeds dat er iets kwijt is geraakt en dat het gevonden wordt. Een schaap verdwaalt en de herde gaat achterna. Een vrouw heeft bijna een eentje haar kwijt en ze gaat op zoek en ze gaat het vinden. Lucas 15 vers 3 zegt, en hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en daar één van verliest, verlaat hij de 99 in de woestijn en gaat achter het verloorde aan, totdat hij het vindt. Als je een goede herder bent, dan zeg je ach, die ene schaap, who cares? Ik heb toch nog 99. Maar een goede herder zegt, ik heb 100 schapen en ik wil 100 schapen hebben, blijven hebben. Dus ik laat niet dat ene schaap dat verloren is, dat verdwaald is, laat ik niet zomaar verloren gaan. Ik ga op zoek en naar op zoek. Vers 5 zegt, en als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Het was al moeilijk om zo'n schaap te vinden in de woestijn. En nu legt hij ook nog met blijdschap dat verloren schaap op zijn schouder. Wauw, is dat niet het beeld van ons? Dat Christus ons draagt. Christus was niet kwijtgeraakt, wij waren verdwaald. En hij gaat op zoek naar ons. En hij neemt ons. We zijn misschien verwond door het leven. Door alle obstakels. En dan legt hij ons op zijn schouders. Hij zegt niet, nou loop maar zelf terug. Je bent een verdwaald, loop maar zelf terug. Maar de goede herder, hij zegt, ik neem op met volle blijdschap. En ik draag je. Is dat niet onze geweldige Heer? En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij. Hij wil zijn blijdschap delen met anderen. Want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Zijn we nog steeds blij als mensen tot bekering komen? Of kijken wij mensen weg uit deze gemeente? Er zijn mensen die binnenkomen voor het eerst. Kunnen wij deze mensen accepteren? Kunnen wij deze mensen accepteren zoals ze zijn? Of zeggen ze, hoe hij zich gedraagt, hoe hij zich kleedt, hoe hij spreekt, hoe zijn gewoontes zijn. Wij maken allerlei normen en we zijn niet meer blij met mensen die binnenkomen in een godshuis. Dat is ernstig. Maar dan heeft u het verantwoorden bij God. Wij moeten Jezus brengen
niet je moet eerst dit doen en je moet eerst dat doen en dan pas. Nee. De schaap is gebroken, is vuil. Nu komt hij, wordt hij gevonden en Jezus neemt het op met volle blijdschap. Laten wij mensen die hier voor het eerst komen omringen met blijdschap. Amen. Laten wij hem omringen met vreugde. Fijn dat je erbij bent gekomen. Fijn dat je samen met ons God wilt zoeken. De Bijbel zegt ons in vers 7, ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Er is in ieder geval feest in de hemel als één persoon zich bekeert tot God. Amen. En als het zo is in de hemel, laten wij niet achterblijven. Dat ook wij als gemeente blij kunnen zijn met de geboorte, met de verkering van mensen die tot Jezus komen. Of laten we niet met komen, als zij maar blijven, als zij maar dit, als zij maar dat. Nee, laat er blijdschap zijn. Meer dan over 99 rechtvaardigen die bekeerd niet nodig hebben. Oh, ik ben er al. Dat is kwalijke zaak. Als wij onze liefde voor verloren kwijtraken. Wij stellen de normen zo hoog dat mensen niet meer komen tot Jezus. Het enige wat Jezus zegt, komt tot mij. Hoe? Ja, vuil. Hoe? Gebroken. Hoe? Verdrietig. Maar Jezus komt tot mij. En ik zal u, ja, dus die mij gelooft, heeft eeuwig leven. En laat het maar de Herder over. De Herder is degene die ons vormt, aankneedt. Geef de persoon die tot bekering komt tijd om te ontwikkelen. En zich volkomen te geven aan Jezus. Dat is belangrijk. Deze passie mogen wij als gemeente niet kwijtraken. De bedoeling is dat mensen die buiten zijn gewonnen worden voor Gods Koninkrijk. Amen. Het christendom is geen uitstervende ras. Het is, oh, we zijn klein, we sterven uit. Nee, we moeten niet uitsterven. De Bijbel zegt van Jezus gekomen om zijn gemeente te bouwen. Bouwen betekent dat het groter en groter wordt en dat het toeneemt. Nou, dat is belangrijk. Dat wij niet afbreken, maar dat wij toevoegen. Hebben we nog steeds blijdschap in het dienen van God? Hebben we nog steeds blijdschap in het winnen van zielen? Dat is een uitdaging. Probeer mensen te winnen voor Jezus. Probeer iemand, als u zegt, ja, ik durf niet te getuigen. Nou, wat wij kunnen doen, op zijn minst iemand uitnodigen naar Gods huis. Laat een ander dan overnemen in Gods huis. Dat wij die persoon die je mee hebt gebracht, met die persoon gaan praten of dingen gaan uitleggen. Als u niet kan uitleggen, geen probleem. De ene kan uitnodigen, die ander kan voor nazorg zorgen. Er is werk genoeg voor ieder van ons. Amen. Gaan wij volgende week iemand meenemen voor Gods huis? Waarom niet, hè? Ja. Win zielen voor Gods Koninkrijk en u zult meer blijdschap ervaren. Want nou is wat verloren is, is nou gered, heeft zich bekeerd en er is blijdschap in de hemel. En Jezus zegt, wees met mij verblijd. Dat geeft, ziet u, het is net als een geboorte. Bij geboorte van een kind in een huis is er blijdschap. Vader en moeder zijn blij, dus ook in de gemeente. Iemand is tot bekering gekomen en er is blijdschap in Gods huis. Amen? Goed. Heeft u liefde voor de verloren? Daar gaat het om. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 14, want ons drijft, wat ons drijft, is de liefde van Christus. Wat mij drijft, is de liefde van Christus, zegt Paulus. Niet, oh, dat zijn slechteriken, die zondigen alleen maar. Nee, Paulus zegt, wat mij drijft, lijkt, wat mij drijft. Paulus, ga daarheen. Is de liefde van Christus. Opdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Eén mens is voor alle mensen gestorven. Jezus Christus is gestorven voor alle mensen. Dus we hebben goed nieuws. Waardoor alle mensen zijn gestorven. Uiteindelijk zijn alle mensen die tot bekering komen gestorven in Christus. En opgestaan met hem. Laat de liefde van Christus eveneens ons drijven. Nou, Jezus' liefde voor de verlorenen is heel duidelijk. Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des mensen, dat is Jezus Christus, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is waarvoor Jezus was gekomen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken van wat verloren is. Wat is een verloren mens? verloren mens is iemand die afgedwaald is, die in de duisternis leeft, die niet weet wie God is. Dus hij kent helemaal niets van het christelijk geloof. En dan zeggen wij, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met zo'n zondaar. Dus ik blijf maar op een afstand. Dat is wat de fariseeën deden. Oh, ze zijn allemaal zondaren en wij zijn fariseers, heilig. We willen niet, ons niet mengen met hen. Maar dat is niet wat hoe Jezus leefde. Hij was onder de zondaren. Van Jezus werd gezegd, hij was vrienden van tollenaars, van hoeren, van dronkaards. Maar daar werd Jezus gevonden. Maar daar zijn de verloren. Waar gaan de vissen? Waar de vissen zijn. Amen. Of moeten vissen naar ons komen? Nou, het zou mooi zijn, maar zo is het niet. Jezus zegt, ik zal u maken vissers van mensen. Waar moet je dan vissen? Waar de vissen zijn. Daar moet je vissen. Zodat mensen in aanraking komen met Jezus Christus. Nou, de vreugde in aanbidding als laatste. We hebben gezongen, we hebben aanbidden. Maar laat er vreugde zijn in aanbidding. Onze grootste roeping is namelijk God aanbidden. We aanbidden geen steen, we aanbidden geen dode God, maar een levende God. Amen. Nou, er komt een tijd. Luister goed. Er komt een tijd. Dat mensen demonen gaan aanbidden. Dus je gaat nu over God aanbidden, maar er komt een tijd. Dat mensen demonen gaan aanbidden. Mensen kunnen zijn uw eigen geliefde. Mensen kunnen zijn uw eigen kinderen die Jezus nu niet aanbidden. Nou, ik neem u mee naar Openbaring 9. We leven dan in de eindtijd. De oordelen van God komen. Dit is ernstig. Vers 20. God komt met oordelen. En zal de mens zich bekeren omdat God hun oordeelt? Nou, laten wij Openbaring 9 vers 20 lezen. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood. Dus er waren mensen die gedood werden door de plagen die God op aarde zond. Dus de mensen die overgebleven waren, hoe zouden zij reageren op de oordelen die God zond? De Bijbel zegt nogmaals, de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeren zich niet van de werken van hun handen. Ik zeg u in de eindtijd, als de genadedeur gesloten is, en dan hebben we te maken met een grote verdrukking, zegt de Bijbel. Dat is een aparte bijbelstudie. Moeten wij een keertje doen. Het gaat over de eindtijd. In de eindtijd komen mensen niet meer tot bekering. Waarom? De Bijbel zegt het. De overige mensen, dus er zijn mensen, stel voor de eerste zijn het hier een groep van ongelovigen. Sommigen van de ongelovigen zijn gedood door de oordelen van God. En wat gebeurt met de overigen? De overigen van de overige wordt gezegd, deze bekeren zich niet van de werken van hun handen. Het werd niet gezegd, sommigen bekeren zich toch? Of sommigen namen Jezus toch aan? Nee, de Bijbel zegt, de overigen, mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. Ze bleven de demonen aanbidden. In de eindtijd, in de grote verdrukking. Mensen zeggen, ja, er komen heel veel mensen tot bekering. Nee, de Bijbel zegt, de mensen bekeerden zich niet en ze bleven demonen aanbidden. Waarom? Wij leven nu in de tijd van genade. Nu, zegt de Bijbel, is de aangename tijd. Nu is de deur van genade nog open. Maar wanneer de deur van genade gesloten wordt, en dan begint de grote verdrukking, het woord zegt al, verdrukking, mensen moeten kiezen wie ze willen dienen. Mensen die Jezus dienen, dat zijn gelovigen die eigenlijk die achtergebleven zijn. Dat zijn de lauwe christenen. Ze bemerken, hé, we zijn niet gereed. Dat is wat wij eerder hebben gezien. Het bruiloft van het lam komt. En wat lezen wij dan? En de vrouw van het lam, de gemeente, heeft zich klaargemaakt. Maar er zijn christenen die zich niet klaarmaken voor de wederkomst van Jezus. Dus zij zullen straks niet behoren tot de vrouw van het lam. Want de Bijbel zegt ons, de vrouw van het lam heeft zich klaargemaakt. Er zijn christenen die zich niet klaarmaken. En ze zullen verrast worden als Jezus zijn gemeente wegneemt. En ze blijven achter. En ze blijven achter in de grote verdrukking. Zij kiezen nog straks. Ik ga Jezus volgen. Nu weet ik dat het ernstig is. Maar ze zijn achtergebleven. En in die grote verdrukking worden mensen verdrukt. Ja, mensen worden gedood. Mensen worden onthoofd. Maar de overigen, die niets meer te maken willen hebben met de Heere God, zij bleven volharden in een ongeloof, in een zonde, en zij bleven de demonen aanbidden. Het is geen spelletje. Je dient of Jezus, of je dient iets anders. En sommige mensen zeggen van hun kinderen tot 12 jaar, ik neem ze mee naar de kerk. En als ze 12 of 13 worden, moeten ze maar zelf kiezen. Maar dan maak je het fout als vader of als moeder. Onze kinderen hier in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan. Amen. Totdat ze een diploma halen. En dan zeg je, ben verplicht om naar school te gaan. Maar wij verplichten onze kinderen niet om God te blijven dienen. En ik bedoel niet verplicht met dwingen. We moeten laten zien dat het een vreugde is om God te dienen. Dat is wat ik ook wil benadrukken. We moeten God dienen met blijdschap. Niet om, je moet weer je Bijbel lezen, je moet weer gaan bidden. We zijn geen robots, maar er moet een verlangen gekweekt worden. Als je mensen gaat dwingen zonder dat er verlangen is, vergeet het maar. Er moet eerst een verlangen zijn. Hoe krijg je een verlangen? Doordat ze zelf in ons zien dat het vreugde is om God te dienen. Maar als je alleen maar mensen praat, je moet dit en je moet dat, en ze zien zelf niks in ons. Hoeveel hebben wij mensen bereikt door mensen te dwingen? Helemaal niks. Maar het is de bedoeling dat wij God met blijdschap dienen, dat we aanstekelijk zijn. Dat men met zegt, wat heb je wat ik niet heb? En dat trekt. Mensen werden aangetrokken tot Jezus, want hij bestaat dat. Liefde, blijdschap, vreugde, nederigheid, hij bestaat het. Hij sprak niet alleen maar woorden, maar hij sprak met deze mensen dat ze behouden zouden worden. En onze kinderen, als wij zeggen, nou, je hoeft niet meer naar de kerk, want ik wil je niet dwingen om naar de kerk te gaan. Er komt een tijd dat ze iets anders gaan dienen. Als wij dat verlangen niet kunnen kweken in hen, dan verliezen wij onze kinderen aan deze wereld. Dan verliezen wij onze kinderen aan de machten van de duisternis. Is dat wat wij willen als ouders? Dat is het laatste wat wij willen. Daarom is het belangrijk. Als ze 12 zijn en nu wordt ze 13. Blijf ze bemoedigen om God te blijven dienen. Ziet u al uw kinderen daar staan? Die straks volwassen worden dat zij demonen gaan bidden. In plaats van de Heere God. Dan zouden wij ongelukkig zijn. Dan zouden wij gebroken zijn. De Bijbel zegt dat zij bleven demonen aanbidden en gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Goud, zilver, ja, dat is allemaal rijkdom. Dat is hun rijkdom. Dat is waarvoor ze leven. Nou, het is belangrijk, laten wij blijven bidden voor onze kinderen. Als u uw kinderen hebt losgelaten, bid God hier dat ze terug mogen komen. Dat ze gevonden worden in uw huis. Dat zij de blijdschap in mij zelf kunnen zien, zodat zij op u zullen blijven volgen. Laten we onze God aanbidden met blijdschap en vreugde. Het is voor ons een kracht, maar ook een getuigenis naar buiten toe. Een getuigenis naar buiten toe. Onze kinderen, onze kleinkinderen, zien zij de blijdschap van Christus in ons? Of zeggen ze, nee, we liever geen christen worden, maar dan dit moet en dat moet. Nee, God trekt ons met koorden van liefde, zegt de Bijbel. En als je die liefde hebt ervaren, ga je zelf dingen laten. Dat moet liefde zijn, niet omdat iemand dat zegt. Laten we onze God aanbidden met liefde en blijdschap. Psalm 33, zingt vrolijk in de Heer. Zijn we nog vrolijk vandaag? Rechtvaardigen, een lofzang past de oprechten. Een lofzang past bij u. Het staat u. Loof de Heer met de harp. Een harp is een instrument. Dus als wij hier staan met onze instrumenten, dat is toch niet zomaar, ik ben muzikant, maar je aanbidt God met je instrument. Amen. Alles in de tabernakel werd geheiligd, zijn ook de instrumenten in de tabernakel. Dus ook als je een muziekinstrument hanteert, besef, daarmee kun je God loven. Loof de Heer met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de dienstnare geluid. Je kan daarmee God groot maken. We denken aan de psalmist. Toen hij in het veld was en hij neemt zijn harp en hij begint God groot te maken. Muziek maken is niet zomaar iets. En muziek is geen uitvinding van de duivel. Muziek is de uitvinding van de Heere God. God is een God van blijdschap en muziek is daar voor zijn aangezicht. Zing voor hem een nieuw lied. Wat is een nieuw lied? Een nieuw lied is geen oud lied. Maar een nieuw lied. Dat je je eigen lied uit je eigen hart zingt. Heer, ik weet niet wat ik nou moet zingen, maar ik zing gewoon een eigen lied voor u. Een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Alles. Er was een tijd geweest dat er geen instrumenten in de kerk gespeeld mochten worden. Alleen maar een grote orgel daarachter. Maar de Bijbel zegt, er is een harp. En met alles erop en eraan. 10-snarige luid. Dus alles kan gebruikt worden ter ere van God. Ten ere van God. Als slot, ik lees nogmaals, blijdschap kun je niet vinden. We hebben het nu over blijdschap. En de blijdschap der Heer is onze kracht. Maar blijdschap kun je niet vinden. Het komt voort uit onze relatie met Jezus Christus. Dus daar beginnen wij mee. Als u zegt, ik heb blijdschap nodig, Heer. Dan zeg ik, ga naar Jezus. Zoek zijn relatie op. Hij is met je thuis, in je kamer. Wanneer niemand je ziet, je kunt tot hem roepen. En daar vind je je kracht. Als laatste, heeft u kracht nodig? De blijdschap van de Heer is onze kracht. Halleluja. Laten wij samen in gebed gaan. Thank you.
Zeker.